In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
De hoogste vergoedingen liggen zo rond de 300.000 euro. We hebben er net een paar weken geleden hadden wij in ons kantoor Eindhoven er een van 250.000 euro.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heze, journalist bij het AD, op deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, we hebben het hier veel over criminelen, maar hoe zit het eigenlijk met de slachtoffers?
Ja.
Hoe zit het strafrecht voor slachtoffers eruit?
Ja, nou ja, in ieder geval zonder slachtoffers geen strafrecht natuurlijk. Maar het is wel zo dat het slachtoffer in de afgelopen jaren in het strafrecht een vrij stevige positie heeft veroverd. En ja, ik zelf ben van de klassieke strafrechtelijke school. Ik vind dat een slachtoffer als slachtoffer niet thuis hoort in het strafrecht. Ik vind dat het strafrecht is voor verdachten. En een slachtoffer kan daar als aangever of als getuige natuurlijk een rol in spelen. Maar niet sec als slachtoffer in die hoedanigheid. Maar goed, het is nou eenmaal wel zo, dus we hebben daar mee te dealen in het strafproces. Peter, jij staat slachtoffers bij.
Ik ben van de moderne strafrechtelijke school. En in die school heeft het slachtoffer echt wel een positie gekregen in het strafproces. Dat is sinds ik zelf advocaat ben, nu 12,5 jaar geleden, is dat wel behoorlijk ook uitgebouwd. Het slachtoffer is een persoon die door een misdrijf schade heeft gelopen. Ik houd even.
Ja, ik wilde net vragen, wat zijn standaard kenmerken?
Ja, dus die schade is belangrijk. Mm-hmm. Je moet wel schade hebben gehad. Je kan daarnaast natuurlijk kijken naar mensen die nabestaanden ook zijn. Die hebben natuurlijk ook schade, maar dat zijn dus die noem je geen slachtoffer, die zijn nabestaanden. Mm-hmm. En je noemt ze sowieso, voordat een verdachte is veroordeeld door de rechter, noem je ze benadeelden. Want als je natuurlijk al vaststelt dat iemand van
dan is er ook een dader.
Dan is er ook een dader. Mm-hmm. Dus daar moet je wel altijd voorzichtig mee omspringen. Nou, die rechten zijn snel uit. Wat wilde jij zeggen?
Daar heb je al zo'n eerste ding. Ik merk heel vaak tijdens zittingen en in de rechtszaal dat soms de rechter, soms de officier, soms ook de pers dat onderscheid dus al niet meer maakte. Dan gaat het nog om een benadeelde, sec genomen, zoals jij zegt. Maar dan hebben ze het al over slachtoffer. Ik stoor me daaraan.
Ja, nou ja, ik probeer het ook te vermijden. Of ik probeer het te vermijden. Ja. Dat net als je de verdachte natuurlijk in de zaal niet zelf de dader. Wij noemen hem dan cliënt. Maar zeg maar benadeelde partij. Die heeft dus het recht om een vordering in te dienen met die schade. Die moet goed worden onderbouwd. Maar ook weer niet te veel worden onderbouwd. Want anders wordt er snel gezegd van, nou, dat het te gecompliceerd is voor het strafgeding om hem daar te behandelen. Want het is natuurlijk best wel, Onno, in die strafzaken een hele belasting voor de strafrechter. Hè. Je ziet natuurlijk bij bijvoorbeeld de politierechter, hè, dat is dus een enkelvoudige rechter die maximaal 1 jaar straf mag opleggen. En dan zie je dus dat vaak de strafzaak zelf 20 minuten duurt. Ja. En de advocaat van de benadeelde partij ook nog eens 20 minuten neemt.
Ja, maar dat is waar wat je zegt. Want dan heb je, stel je hebt in zo'n politierechterzaak, heb je een hele gecompliceerde mishandeling. Hè, met best wel zwaar letsel. Mm-hmm. Die komt dan toch bij de politierechter terecht. Dus dat is een enkelvoudige rechter. En dan kan je geconfronteerd worden als rechter, maar ook als advocaat, met een hele gecompliceerde vordering van zo'n benadeelde partij. Over inkomenverlies, noem maar op.
Medische
eindtoestand kosten, die nog niet aanwezig is.
Dus misgelopen andere
zaken.
En dan
heb je al heel gauw dat zo'n rechter zegt van, ja, ik weet hier niet genoeg van. Het is een onevenredige belasting, noemt hij dat dan, van het strafproces. En dan wordt hij, wat wordt hij dan, niet ontvankelijk verklaard?
Dan worden de vorderingen niet ontvankelijk verklaard. Omdat je ze dan altijd nog bij de civiele rechter kunt indienen.
Oh, dat is, maar dan een vraag. Dus als je het te ingewikkeld maakt voor de rechter,
dan zegt hij, poeh, dat weet ik even niet. Dan moet je het maar bij een in een andere procedure gaan regelen. Maar het wordt niet nu meegenomen in deze strafzaak.
Dat kan.
Kort door de bocht.
Ja, zo wordt dat dan gezegd. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo dat er daarom ook gespecialiseerde advocaten zijn voor benadeelde partij. Die moeten daar ook bij de Raad voor Rechtsbijstand, moeten ze daar in dat rechtsgebied een speciale lange cursus volgen. Meestal zo van 3 dagen. Om dus ook slachtoffers te mogen bijstaan. Mm-hmm. Of dus benadeelde partij te mogen bijstaan. En die zijn juist erin gespecialiseerd om dat natuurlijk wel te begrijpen. Van hoe ver ga je niet. Kijk, als jij uitgebreid bijvoorbeeld gaat uitleggen hoe iemand studievertraging heeft opgelopen en daar allerlei rekenformules op loslaat en je komt met zo'n pak papier aanzetten. Ja, dan zegt zo'n rechter heel snel van, nou, ik ben het wel met de raadsman van de verdachte eens dat dit een onredelijke belasting van het strafgeding is. Maar als je natuurlijk zegt van, nou, ik volg de richtlijn van de Letselschaderaad op het gebied van studievertraging. Nou, dat staat er allemaal keurig in. Ja, dan kun je het eigenlijk heel snel zeggen. Dus het is wel van belang dat je als benadeelde partij een gespecialiseerde advocaat neemt.
Ja, want wat is in het voordeel van de cliënt om het tijdens het strafproces mee te laten nemen of het apart? Kijk, behalve dat het sneller doorgaat.
Nee, Charlien, echt het strafproces. Want nou ja, je hoeft natuurlijk niet apart griffierecht af te rekenen.
Nee, precies.
Het gaat sneller.
Het gaat sneller. Je vorderingen worden over het algemeen wel wat sneller toegewezen. En dat is ook wel terecht. En daarnaast heb je natuurlijk, en dat is echt een hele belangrijke functie, zeker voor nabestaanden, maar ook voor mensen die het slachtoffer zijn van ernstig geweld en zedenmisdrijven. Onno zit nu alweer te kijken van wat moeten die mensen, maar dat ze een spreekrecht hebben. Hè? Dus het spreekrecht doet die mensen heel erg goed om daar de verdachte aan te spreken. Van nou, dit is wat jij met mijn leven hebt
gedaan.
Ja, dat
is wel een emotionele genoegdoening.
Nou ja, dat is het zeker. En ik denk, als de rechter, ik vind het goed dat de rechter daarmee geconfronteerd wordt. Maar de rechter kan ook zo'n slachtoffer, hè, of zo'n benadeelde partij, of een aangever van de misdrijf, ook gewoon horen als getuige. En dan hoort hij precies hetzelfde verhaal. Alleen hij krijgt er dan minder ruimte voor, omdat je als getuige moet verklaren voor wat je weet, wat je gezien hebt of wat je gehoord hebt. Hè? En niet over hoe je je emotioneel daarbij voelt. Dus in dat opzicht begrijp ik wel dat een slachtoffer dan nog een spreekrecht heeft.
Ja, maar anders wordt het te zakelijk eigenlijk ergens. Kan het
anders blijft er een belangrijk aspect, denk ik, van het zijn van benadeelde partij blijft achterwege.
Ja.
Daar kom je dan niet aan. Maar adviseer jij nou wel eens een cliënt die bij jou komt, hè? Een potentieel slachtoffer, zal ik maar zeggen. Of een benadeelde partij, dat bedoel ik. Die komt bij jou en die legt jou die strafzaak uit en jij denkt dan van, nou, dit is zinloos. Dit wordt door die rechter gewoon als te gecompliceerd weggezet. We gaan maar meteen naar de civiele rechter. Zeg je dat wel, zeggen ze ook?
Nee, niet zo. Want ik doe wel veel aan verwachtingsmanagement als zo iemand komt. Hè, en dan bijvoorbeeld zegt van, nou ja, deze klap op mijn gezicht moet 100.000 euro opleveren. En dan zeg ik van, nou, dat is in Nederland meestal maar 350 euro hoor. Dus daar moet u niet van uitgaan. Maar ik geef ze niet op die manier advies dat ik zeg, u moet naar de civiele rechter. Wel andersom. Dat heb ik wel gedaan en al meerdere malen gedaan. En dat is dat als dan vrijspraak volgt in de strafzaak, dat ik dan bij de civiele rechter alsnog de schade, bijvoorbeeld heb ik een keer meegemaakt met een stalkingzaak, het huis van de benadeelde in de fik was gestoken. En die kwam vrijspraak uit. En toen heb ik die zaak aangebracht bij de civiele rechter. En die heeft alle schade toegewezen. En ik moest eigenlijk wel een beetje, was wel in mijn sas daar. Want de strafrechtadvocaat zelf was gaan optreden in die civiele zaak. En die riep steeds, als ik iets zei over de schade en hoe die was veroorzaakt en waarom het aannemelijk was dat door deze meneer was gebeurd, want hij was ook geen verdachte meer, hè, vrijspraak, riep hij steeds van, ja, maar er is vrijspraak geweest. Er is vrijspraak geweest. Hij heeft dat misschien wel 7 keer gezegd. Ja, dat is natuurlijk geen argument, Onno, om uiteindelijk die vordering niet toegewezen te krijgen.
Ik moet alleen maar aan O.J. Simpson denken. Dat is denk ik het belangrijkste of bekendste voorbeeld van iemand die natuurlijk vrij werd gesproken in een strafzaak en civiel wel schuldig is geacht.
Ja.
Nou ja, dat was dat voorbeeld van dat huis dat in brand was gestoken. Ja. En alle schade die daar was veroorzaakt. Dus dat kan altijd. Eigenlijk, hè, Onno, op een bepaalde manier is het zelfs wel in het voordeel van de verdachte die dan de veroordeelde wordt. Hè, als er een bewezen verklaring volgt, hè, dan is het slachtoffer natuurlijk op die manier wel tevreden gesteld met mogelijke wijze de vordering die is toegewezen. En voor de verdachte is dat soms toch wel beter. Want als je natuurlijk een hele dikke civiele zaak er nog achteraan krijgt, waarbij je dan advocaat daar weer voor moet nemen, daar weer de eigen bijdrage van de Raad voor de Rechtsbijstand voor moet betalen, daar weer maanden mee bezig bent, is ook niet altijd voor zo'n verdachte
eens,
heel
eens. Alleen fijn. Twee kanttekeningen. Wat je tegenwoordig, het argument van het gaat sneller in het strafproces. Over het algemeen is dat ook zo, maar je ziet natuurlijk ook in de grote, in de megastrafzaken, als het gaat om liquidaties en zo.
Mm-hmm.
En er zijn benadeelde partijen die ook een vordering indienen. Die moeten ook 4 jaar wachten voordat die zaak klaar is.
Maar
en je ziet ook dat die mensen vaak geen vordering durven in te dienen, omdat ze bang zijn.
Dat is waar, dat is heel vervelend. Kijk, het belangrijkste aspect is natuurlijk wel die schadevergoedingsmaatregel. Ja. Hè? Dat je dus weet dat de schade die toegewezen wordt tot een bepaald bedrag ook door de staat aan jou wordt voorgeschoten. Want de meeste verdachten, dat zijn natuurlijk mensen, kale kip kun je niet plukken.
Nee.
Ik zeg tegen mijn cliënten dan wel vaak van, nou, je kunt er wel soep van koken. Hè? Maar daar zit natuurlijk het voordeel.
Ik zie het verhalen.
En kan ook de verdachte gijzelen.
Ja.
En dat kan tot maximaal een jaar. Dat zijn toch 365 dagen extra in de cel. En daarna moet je nog steeds betalen als veroordeelde. Ja. Dan is die natuurlijk geen verdachte meer. Dan is het een veroordeelde.
Ja. Want ik kan me twee dingen voorstellen wat nut heeft of wat de slachtoffer kan halen uit zijn bijdrage in zo'n strafzaak is. En goed duidelijk maken hoe de misdaad in elkaar zat of wat de gevolgen van de misdaad zijn op die persoon. Dus zorgen dat hij de juiste straf krijgt en inderdaad dan de compensatie voor jezelf. Dus bijdragen aan het complete plaatje wat de rechter kan krijgen over de misdaad die gepleegd is. En natuurlijk uiteindelijk dus dat compenseren. Maar dat compenseren in Nederland is niet zo spectaculair over het algemeen, toch, zoals dat we wel eens op televisie zien. In
mensen
Amerika
hebben daar soms echt Amerikaanse verwachtingen van. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Want er is één zaak geweest, dat is een Amerikaanse zaak dus ook geweest. Dat is die meneer geweest die op Schiphol in zijn rug is gestoken. En dat is de hoogste schadevergoeding ooit die in het Nederlands recht is toegewezen aan een slachtoffer. Als ik het goed heb, was het iets van 2,3 miljoen euro. Dat komt natuurlijk omdat in Amerika er geen vangnet is van de ziektekostenverzekering, dus de zorgverzekering.
Mm-hmm. Dus die was misschien niet verzekerd thuis?
Dan heeft zoveel kosten omdat, en dat is ook uiteindelijk opgevoerd.
Maar woonde hij in Amerika?
Ja, hij was volgens mij Amerikaan. Ja, er is ook hij woonde in Amerika, neem ik kwalijk.
Ja.
En daar heeft ook de Amerikaanse ambassadeur heeft zich toen nog met die zaak bemoeid. Want die ging elke keer als de zitting was, ging die in de zaal zitten om die zaak te volgen. Wat natuurlijk wel een bepaalde soort mate van invloed uitoefenen was, denk ik dan. Over de hoogste vergoedingen.
Maar dat zijn excessen.
De hoogste vergoedingen liggen zo rond de 300.000 euro. We hebben er net een paar weken geleden hadden wij in ons kantoor Eindhoven er een van 250.000 euro.
En wat wordt er dan gecompenseerd?
Dan wordt vaak gecompenseerd dat er allerlei functies zijn uitgevallen in het fysieke.
Er zijn mensen die blijven gehandicapt achterblijven.
Bijvoorbeeld een dwarslesie hebben of voor meer dan 60% gehandicapt zijn. Daar moet je overigens nog behoorlijk voor gehandicapt raken in Nederland. Dat is best wel, eigenlijk zit je dan wel in een hele nare situatie. Dus het is niet zo dat als je bijvoorbeeld allebei je benen verliest door een bomaanslag, dat al tot een hoge uitkering zou leiden. Dus dat.
Maar word je dan gecompenseerd voor het feit? Ja, precies.
Gemist inkomen, studievertraging als het bij jongere mensen gebeurt.
Geleden pijn.
Voor zeg maar het letsel en het leed, dat is dan de immateriële schadevergoeding. Die liggen over het algemeen nog laag. En er zijn er ook een aantal geregeld bij wet voor het slachtoffer. Dus we hebben in Nederland besloten dat er een affectievergoeding is bij wet. Dus die hoef je niet te bepleiten, de hoogte daarvan. Die is 25.000 euro. Als je de vader bent, de moeder bent. En voor andere familieleden liggen daar weer lagere bedragen voor broer en zus. Daar is wel een hele discussie over gaande nu, want dan moet je soms ook dat wel weer extra motiveren. Is er namelijk is er echt wel een liefdevolle relatie tussen die twee geweest? Dus was er wel affectie, hè? Dat is dat woord kennen.
Ja, we hebben natuurlijk de shockschade. Hè? Dus dat is als je getuige bent, echt getuige bent van een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld, kind wordt overreden door de bus en jij staat erbij en je ziet dat.
Mm-hmm.
Dan kun je shockschade claimen.
Ja, en dat schuift dan weer een beetje op. Want dan zijn er bijvoorbeeld ook gevallen bekend waarbij je dus als ouders of als echtgenoten je man gaat identificeren in het mortuarium. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een enorme schok als je hem daar ziet liggen. En daar is dan de rechtspraak wel aan het opschuiven dat in dat geval ook shockschade zou kunnen gelden. Dat zijn ook helemaal geen grote bedragen overigens, moet je je niets van voorstellen, relatief. Want het is natuurlijk nooit te betalen als je een geliefde kwijtraakt.
Nee.
En al zeker niet
als je...
Moeilijk
te waarderen in ieder geval.
Nee, moeilijk te waarderen, want wat is een mensenleven dan waard? En dan praat je over 10.000 euro. Ik zeg het wel eens in de zaal, want ik doe dus ik doe zowel zaken voor verdachten als voor zaken voor benadeelde partijen. Dus ik heb ze allebei.
Mm-hmm.
En het is een beetje gekomen dat ik in stalkingzaken wel een specialiteit opbouwde. En dan vond ik het wel interessant om beide kanten in verschillende zaken natuurlijk bij te staan.
Nou, ik doe het
dan...
niet. Ik sta alleen verdachten bij, omdat ik vind dat het niet verenigbaar is. En het kan zomaar gebeuren als je een verdachte bijstaat, bijvoorbeeld uit een criminele organisatie, dat je de volgende keer iemand tegenkomt die daarvan het slachtoffer is geworden.
Maar is het
als
niet...
cliënt. En dat kan dus niet.
Nee, maar dan wou ik zeggen, maar dan kan je zo iemand toch sowieso niet bijstaan.
Nee, dat klopt. Maar ik wil dat risico ook niet lopen. Ik wil ook niet zaken hoeven weigeren.
Dat je moet uit gaan zoeken met wie die allemaal contact had. Omdat het allemaal... Ja, oké. Okay.
Nou ja, ik heb daar... Voor mij ligt dat makkelijker. En zeker na de aanslag op Peter R. de Vries heb ik eigenlijk besloten dat ik geen leden van een criminele organisatie meer wil bijstaan.
Mm-hmm.
Dus dat zijn het soort cliënten die wil ik niet meer hebben. Ik heb in die zaak natuurlijk ook gezien hoe die mensen dan de hele tijd denken en bezig zijn met K dit en K dat. En ik heb er zoiets...
Waar staat die K dan nu voor?
Ja, daar ga ik het nu niet zeggen.
Oh, niet voor kilo in ieder geval.
Nee, niet voor kilo in ieder geval, Charlien. Maar dus ik heb wel zoiets van, nou, ik ben daar wel klaar mee. Ik kan me voorstellen als iemand een procesafspraak wil of kroongetuige wordt, dat ik dat dan nog wel wil doen. Maar die harde criminelen uit criminele samenwerksverbanden, ja, ik heb er geen zin meer in. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen eigenlijk. En ik vind het ook niet interessant om die zaken meer te doen. 1000 kilo drugs hier en 1000 kilo drugs daar.
Nee, nou ja, goed, het kan best. Kijk, ik sta natuurlijk voornamelijk kroongetuigen bij, maar ik heb ook nog wel cliënten uit criminele organisaties. Maar ik vind gewoon het bijstaan van een verdachte niet verenigbaar met het bijstaan van een slachtoffer.
Nee, het loopt allemaal een beetje door elkaar. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, ik kan dat heel erg goed uit elkaar houden. Ik heb eigenlijk nooit problemen met dat gegeven.
Ja.
Wel met keuzes welke zaken wil je wel of niet doen. He, als je de verdachte bijstaat. Maar ik kan heel snel schakelen. Op één dag kan ik één zitting hebben voor een benadeelde partij en een andere zitting voor de verdachte. En vaak weet ik ook wel voor de verdachte er iets uit te halen van de kennis die ik dan heb van het slachtoffer, hoe die denkt. En wanneer je bijvoorbeeld zegt niet alleen maar het spijt me, want dan denkt de rechter, nou, het spijt je dat je gevangenisstraf kijkt. Maar, maar draai je om en kijk het slachtoffer echt aan en zeg iets zinnigs tegen het slachtoffer. Dat gaat jou gewoon helpen bij de beoordeling die de rechter heeft over jou bij de straftoemetingsbeslissing.
En die hoogte van die, daar ben ik benieuwd naar, even toch weer even over het geld. Ja. Die hoogte van die compensaties, hoe kijk jij daar nu naar? Denk je vind jij dat het goed geregeld is nu? Of denk je dat het wel iets meer mag voor slachtoffers?
Nou,
wat ze nu kunnen krijgen?
Ik vind het wel goed zo, zou ik zeggen. Bovendien, je moet ook kijken naar wat praktisch en wat reëel is natuurlijk. Mm-hmm. Hè? De staat kan wel van alles voorschieten. Want ja, wat Peter ook al zei, het zijn vaak
kale kippen,
daar kan je niet van plukken. Dus het wordt verhaald op die mensen. En daar ondervinden ze dan hun hele leven lang het nadeel van. Ook al krijgen ze een gevangenisstraf van 2-3 jaar en ze hebben dat uitgezeten.
Dan moeten ze dan nog gaan afbetalen.
Moeten ze gaan betalen. Als je dan 2 ton moet betalen, ja, wat voor kans heb je dan nog als je terugkeert in de maatschappij? Wat voor kans heb je dan nog om een goed normaal bestaan op te bouwen?
Ja, resocialisering, die wordt er natuurlijk wel heel erg door benadeeld. Ja. Ontnemingsvorderingen natuurlijk ook vaak nog veel erger.
Ja.
Want meestal zijn de schadevergoedingen 10.000, 20.000 euro. Ik heb wel ook dat ik soms denk bij zo'n rechtbank, en dan leg ik dat ook wel uit, dat ik zeg van ja, zou u nou zelf eigenlijk aanvaardbaar vinden als u elke dag op deze manier gestalkt bent. Hè? Dus u bent belaagd op deze wijze met mishandeling erbij en met aanranding erbij en met hele zware bedreigingen erbij, zoals molotov cocktails tegen je huis aan gooien. Vindt u het dan, want dat is meestal maar 1500 euro. Hè? Zou u dat echt, als je 2 jaar lang op deze manier belaagd bent, ja, dan praat je over een bedrag van 750 euro per jaar. Zou u het daarvoor doen? Dan zie ik die rechters altijd wel denken van nee, dat
Het is een onoplosbaar probleem natuurlijk. Hè? Want natuurlijk hebben slachtoffers recht op schadevergoeding. Als jij een ander iets aandoet waardoor die schade leidt, ernstige schade, dan moet dat vergoed worden.
Mm-hmm.
Maar Ja, helaas. In het strafrecht is het zo dat vaak de verdachten weinig geld hebben. En dat er dus niet betaald kan worden. Nee. En dat de staat dan moet voorschieten.
Dus die gedroomde compensatie, dat in de praktijk komt dat er heel lastig vanaf.
Er zit wel een maximum natuurlijk aan wat de staat moet garanderen. Behalve als het dan weer ernstige gewelds- en zedenfeiten zijn. En je kunt natuurlijk ook een uitkering krijgen van het schadefonds geweldsmisdrijven. Dat is vaak ook veel eerder. Dus als iemand bijvoorbeeld in de problemen komt, nog voordat er een strafzaak heeft gediend. En voordat de verdachte überhaupt is vrijgesproken of veroordeeld. Kun je bij het schadefonds geweldsmisdrijven een bedrag van 10.000 tot 25.000 euro krijgen. Want je bent in ieder geval, als je bent geweldsmisdrijven, bent mishandeld. Ja, dan ben je in ieder geval slachtoffer. Veel los dat je misschien niet het slachtoffer van die verdachte bent. Maar je bent in ieder geval wel een slachtoffer van die mishandeling. Als dat zich aftekent. Ja. Want ook dat schadefonds geweldsmisdrijven, let wel op hoe het er inhoudelijk uitziet.
Ja. Wat ik ook nog benieuwd naar ben, die slachtofferrecht en die rol van het slachtoffer in zo'n strafproces. En als we het dan niet hebben over hoe ze zelf gecompenseerd kunnen worden, maar hebben over wat die rol of hun stem of hun spreekrecht, wat heeft dat in de regel voor invloed op de verloop van het proces? Of zelfs de strafbepaling, of tenminste de strafbepaling, weet ik niet of dat zo kan zeggen, maar wat de uitkomst wordt.
Dat kan best wel invloed hebben, want een slachtoffer mag zich tegenwoordig ook uitlaten over de hoogte van de strafeis. En die kan dus ook misschien wel heel gemotiveerd via zijn advocaat aangeven waarom een strafeis van 10 jaar gevangenisstraf volstrekt onvoldoende is. En hij vindt dat er 15 jaar moet worden opgelegd, bij wijze van spreken. Ik noem maar wat. Hè. Dat zou je kunnen motiveren. Het slachtoffer heeft natuurlijk ook recht op het hele dossier. Die kan ook alles lezen. Die kan zich helemaal inlezen in dat dossier. Die heeft recht op alle informatie. Moet van de zittingen op de hoogte worden gehouden. En je hebt ook wel eens dat er een zitting gepland staat. En dan sta je daar met je cliënt, de verdachte. En dan komt de officier tot de ontdekking dat ze vergeten zijn om het slachtoffer te waarschuwen dat er vandaag een zitting was. En dan gaat de zitting dus niet door.
Mm.
Dus de impact van het slachtoffer op een strafproces is behoorlijk, vind ik.
Ja, en het lezen van dat dossier overigens, dat werkt wel heel erg goed voor de rouwverwerking. Als het om nabestaanden gaat, meestal willen mensen echt wel alles weten. Je kunt wel, als je een ervaren slachtofferadvocaat bent, kun je wel de procedure op een bepaalde manier beïnvloeden. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Dan heb je bijvoorbeeld een zaak met stalking, waar de man heel erg aan het stalken is geweest. En alsmaar die vrouw op zoek lastig valt, et cetera. En dan zegt van ja, maar het enige waar het mij eigenlijk om gedaan is, is de omgang met de kinderen. Daarom zit ik zo te bellen en te drukken en te doen. En ja, ik heb dat dus in een zaak gehad, dat ik dan had meegenomen een kopie van het verzoekschrift wat hij had ingediend en ook het hoge beroepschrift bij de rechtbank. En daar had hij dus in gezegd dat het hem alleen ging om het betalen van de hoogte van de alimentatie. En in het hoge beroep zelfs dat hij zich afvroeg of het wel zijn biologische kinderen waren. En dat hij dat je duidelijk kon zien dat het hem daar helemaal niet om ging. En dan kan je dat laten voegen bij het strafdossier. En dan oefent dat natuurlijk wel invloed uit op de geloofwaardigheid van die desbetreffende verdachte.
Ja, maar het is eigenlijk wel een rare gang van zaken. Het is kennelijk niet bij het OM opgekomen om dat te gaan onderzoeken en om dat aspect te documenteren en in het strafdossier te voegen. En jij komt dan als slachtofferadvocaat en je voegt dat dan in het strafdossier, terwijl de rechter daar dan misschien niet eens naar gekeken zou hebben.
Dus vind jij ze extra irritant.
Ja, ik vind, nou ja. Nee,
of ze maken
het
jouw werk dus moeilijker.
Ja, nou, ik begrijp het wel. Ik begrijp hun positie wel. Maar in zo'n geval, juist in zo'n geval zoals Peter nou een voorbeeld geeft, word je heel makkelijk als rechter in een strafzaak, word je een soort civiele familierechtszaak ingesleept.
Gaat dat
bij jou in je overwegingen een hele grote rol spelen?
Nee, dat is niet zo. Ono, het gaat natuurlijk dan alleen maar om geloofwaardigheid op dat moment. Overigens is er een juridisch instrument voor. Dat heet de schriftelijke slachtofferverklaring. Waar je dan bijvoorbeeld, omdat je al voelt aankomen wat er gaat gebeuren op dit vlak, die je kunt indienen en die ook als bewijs kan worden gebruikt. Ik zeg ook altijd tegen slachtoffers, benadeelde partij, dat ze moeten opletten wat ze dus in zo'n schriftelijke slachtofferverklaring of zelf wel in hun spreekrecht naar voren brengen. Want je maakt ook wel eens mee dat opeens de advocaat van de raadsman van de verdachte zegt van, hé, wacht eens even, maar dit wist ik helemaal niet. Dit valt een beetje onder de categorie eigen schuld, dikke bult. Dus ik wil eens even...
Dit te veel zegt als slachtoffer.
Ja, ik wil eens even deze benadeelde
horen. En
sowieso
is mijn vraag dan hoe, als we het weer over recht, verschil tussen recht en rechtvaardigheid hebben. Als je dus een mondig slachtoffer bent die zijn woordje goed kan doen en goed zijn verhaal kan doen, dat je dan dat een invloed zou hebben op wat de verdachte voor straf krijgt en de strafmaat. Ja, hoe eerlijk is dat eigenlijk?
Want als je kan als niet mondig slachtoffer kan je dat door je advocaat laten doen natuurlijk.
Ik denk dat het heel verstandig is om een slachtofferadvocaat, zo heet ze dan, ze heet een nooit benadeelde
advocaat. Geen reclame hoor, dit jongens.
Ik denk dat het ook omdat de Raad voor Rechtsbijstand toch nog niet eens een eigen bijdrage rekent. Dus je krijgt de zaak helemaal voor niks. Je maakt geen enkele kosten om je laten bijstaan door een advocaat.
Oh, ja.
Het is zelfs heel bijzonder, want degene die de cursus heeft gedaan mag... Dus deze bijstand leveren zonder dat er gefinancierde rechtsbijstand.
Mm-hmm.
En als je een advocaat treft die cursus niet heeft gedaan, krijgt hij dus geen toevoeging voor jou als advocaat zijnde. En zegt hij misschien, nou, u vindt mij een goede advocaat, ik reken €5.000. Wat heel gek is, want die heeft de cursus niet gedaan. Hè? Je kunt van de Raad voor Rechtsbijstand in ieder geval gewoon een slachtofferadvocaat toevoeging krijgen. En in Eindhoven is een experiment bezig, waarbij alle mensen die betrokken zijn in een ernstige gewelds- of zedenmisdrijf automatisch een slachtofferadvocaat als piket krijgen. Dus het piket wijst een slachtofferadvocaat toe aan de benadeelde.
Mm-hmm.
Vanuit de politie word je dan voor uitgenodigd. En dan heb je dus vaak op 1 week of op 2 weken, tijd loopt meestal 2 weken, heb je wel 10 slachtoffers die je als
Het is zelfs zo geweest dat een tijd lang, ik weet niet of dat nog zo is, dat via de weg van de gefinancierde rechtsbijstand de vergoeding die een slachtofferadvocaat kreeg hoger was dan de vergoeding die de advocaat van de verdachte kreeg.
Deels is dat nog steeds zo, want een pro forma zitting waar jij geen enkele handeling verricht, hè? Dus krijg je als verdachte advocaat 0 voor en als slachtofferadvocaat 1 punt. Dat is €120.
Ja. Waar jij als slachtofferadvocaat geen enkele handeling verricht.
Ik hoef geen handeling te verrichten.
Ik kan nog naar die zitting toe gaan en ik doe dat ook meestal. En ik doe nog een verzoek voorlopig hechtenis.
Weet maar dan krijg je wel een punt.
Maar als je alleen daar naartoe gaat voor om de stand van zaken te vernemen op zo'n performance, dan krijg je niks.
Dus met andere woorden, slachtoffers bijstaan is goede business.
Voor mij niet.
Het is juridisch wat minder interessant. Hè? Als je natuurlijk als slachtoffer heb je minder rechten, minder mogelijkheden om iemand bij te staan in de rechtszaal. Hè? De rol is kleiner. Dus het is op zich interessanter om een verdachte bij te staan.
Behalve voor je bankrekening. Ik zit maar een beetje te pesten.
Ja, dat mag hoor.
Dit was Crime de la Crime. Heb je vragen of reacties? We horen het graag. Mail ons via crimedelacrimedepodcast@gmail.com. En abonneer je ook vooral via Spotify, Apple Podcast of nog een andere podcast app. Maakt niet uit. Abonneer je en mis niets. Tot de volgende keer.